Grote Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hever en we zijn elke week live tussen 8 en 9 te horen vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En je kan ons vinden in iTunes. Zoek dan naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat jij kan luisteren precies wanneer je dat wil. Vanavond is de gast Amy Dikke. Zij knalde de kunstwereld in met haar zogenaamde cut-outs. Modefoto's waar ze het mes in zetten, net zo lang totdat zo'n mooi modellengezichtje eigenlijk alleen nog maar bestond uit een aantal sierlijke zwarte lijnen. Alsof het vel en het vlees verwijderd waren en er alleen nog maar aders over zijn. En de angstaanjagende leegte die daartussen zit. En ook in haar latere werk speelt leegte een grote rol. Bijvoorbeeld bij het wegschuren van essentiële delen van foto's. Of in een kamervullende installatie van ongebruikt papier. Wil je tijdens het gesprek al iets zien van Amy? Ga dan naar mrmotley.nl. Amy, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Welkom. Ja, nou, fijn dat je er bent en met ons wilt praten. Die cut-outs, laten we het daar meteen maar over beginnen. Want dat is een grote... daar kunnen heel veel mensen jou van kennen.
Dat kan.
Daar knalde je inderdaad mee de kunstwereld in. Dat was een immens succes ineens.
Zo zou ik het zelf nooit zeggen.
Nee, maar daarom zeg ik het. Ja. Want het is wel zo. Ja. Hoe groot was dat succes?
Kijk, als jij begint met zo ben je, daar ben je mee begonnen. Of daar ben je meer bekend mee geworden. Dus dat werk is meer te zien geweest en getoond, geëxposeerd. Zodra je het dus over exposities hebt, over tentoonstellingen, dan heb je het dus over dat, misschien over dat het gezien wordt. Het woord succes vind ik dan nog een heel andere gevoelswaarde hebben voor mij persoonlijk.
Oké, waar zit het verschil?
In hoe je het zelf hebt ervaren. Of wat je zelf ervan meekrijgt. Of hoe het een verrijking is. Of hoe de ervaring is geweest. Ja. En die is ook geweldig geweest hoor. Begrijp me niet verkeerd. Okay, ik wil het niet gelijk helemaal onderuit halen. Helemaal niet. Maar het is ook wel een periode geweest. Waarin ik af en toe het gevoel had dat ik bijna... geconsumeerd werd door mijn eigen werk. Dus ik maakte dat werk en dat wilde ik ook heel graag tonen. Maar op een gegeven moment ging dat in zo'n stroomversnelling dat me bijna ging inhalen. En het werd bijna zo'n beeld, hè, want jij begint er nu ook mee. Dus het wordt en als je bijvoorbeeld dan op Google kijkt, ik kom er bijna niet vanaf.
Yeah.
Niet dat ik dat per se wil, maar ik doe natuurlijk veel meer dingen. En ik ben bijvoorbeeld begonnen met een sculptuur als afstudeerwerk.
Ja.
Yeah. En je merkt gewoon dat een bepaald beeld dominant is. En dat is ook van mijn hand geweest. Maar het is heel interessant dat die kracht van het werk je dan ook kan inhalen op een bepaalde manier.
Heb je dan een soort van monster geschapen? Of is het
ja, op een bepaalde manier wel. Ja. ik heb niet een monster geschapen. Het is meer dat... ik denk dat er heel veel in beeld... Hè, in bestek gebruik ik natuurlijk voornamelijk bestaand beeld in mijn werk. Dus beelden uit tijdschriften. Maar ook uit archieven of uit fotoalbums. Nou, overal kan ik een beeld vandaan halen. Maar in die tijd gebruikte ik heel veel modetijdschriften. En zoals je al vertelde, ik scheurde een pagina uit, ik tekende daarop en ik snee met een chirurgenmes tussen de lijnen die ik erop had getekend heel veel weg.
Mm-hmm.
De scherpte van het mes zit erin, het zwart van de pen, van de inkt en nog de randen van het modebeeld en van reclameuitingen. En die beelden vragen ontzettend veel aandacht en die zijn die werken gewoon heel sterk. En zelfs al ga je ze fileren, laten we zeggen dat ik in sommige gevallen toch wel 60-80% heb weggesneden, dan nog steeds wisten ze heel erg een eyecatcher te zijn, ook al waren de ogen eruit gesneden. En dat vind ik wel heel interessant aan dat soort beelden. Ik denk ook wel dat er achter zat voor mij om dat te bevragen. Van hoeveel kan je weghalen? En want jij had het ook over dat leegte een groot thema is. Maar het is meer de ruimte opzoeken. Om dingen toe te laten, om vragen te stellen. Om misschien de kijker ook wat meer toe te laten.
De kijker wat meer toe te laten. Hoe zie je dat in dat werk, zeg maar, terug? Hoe gebeurt dat?
Nou, letterlijk doordat er dus stukken van het beeld zijn weggehaald. Waardoor het dus gewoon open is. Waardoor het een soort kantwerk of een open beeld werd. Dus in die zin zijn er bepaalde delen niet meer ingevuld. Maar werken die ik bijvoorbeeld op dit moment maak... Zijn ook gebaseerd op beelden uit kranten of tijdschriften. En daarin haal ik weg door middel van de schuurpapier te gebruiken. En dan komt er ook heel veel, ja, eigenlijk, dus je hebt een print op een papier, dus je hebt inkt op de papier. Maar als je gaat schuren, dan kom je weer op de witte onderlaag terecht, daar waar het eigenlijk begint.
Ja.
Ik bedoel het eigenlijk meer op die manier, dat er echt ruimte ontstaat voor zelf te moeten bedenken van wat er eigenlijk misschien stond of wat jij, hoe je het zelf kan aanvullen.
Ja, precies. Dus je gaat die leegte invullen. Daar zijn we toch geneigd als kijker om dat te gaan doen.
Ja, ik weet niet zeker of we dat of dat komt door dat wat ik doe of dat we dat altijd doen. Maar als er ergens een onduidelijk gebied is.
Mm-hmm.
Dus je gaat associëren, je gaat het invullen met waar je zelf mee bezig bent. Daar waar je de thema's waar je mee loopt in je gedachten of in je hoofd. Of de dingen die je bevraagt op bepaalde momenten. Op een of andere manier komt dat op je af in de dingen die je om je heen herkent of ziet. Ik denk dat we niet anders kunnen dan op die manier kijken.
Ja.
Dus ik geloof eigenlijk dat mijn werk heel erg over kijken gaat. En over de reactie die dat met zich meebrengt. Voor ieder persoonlijk en natuurlijk ook voor mij.
Mm-hmm.
Okay. Dus ik heb niet een vooraf een idee van hoe mensen het beeld moeten zien.
Ja, precies. Ja, daar wil ik het zo nog even over hebben, ook in relatie tot andere werken. Maar nog heel even naar die cut-outs dan. Ze gingen de hele wereld over, dat heb je net vakkundig vermeden om te vertellen. Maar ze gingen over de hele wereld waar ze te zien. En ik vind het toch interessant dat je zegt van dat was een heel sterk beeld. Is dat erg? Ga je daar nog overheen? Ga je daar omheen? Of leer je daarmee leven met later werk?
Nee, het is niet erg. Nee, maar het is wel lastig geweest, misschien toch wel even een tijd, om daar, ja, hoe moet je dat zeggen, om daar toch, om weer bij jezelf te komen. Dus het was voor mij een onderdeel van mijn werk, alleen heel snel in het begin van, ik was net afgestudeerd en al vrij snel maakte ik een aantal van dat soort werken, een jaar later. En wat je vertelde, ging dat, werd het hier tentoongesteld, daar en in verschillende galeries. En
mm-hmm.
mocht ik op verschillende plekken tentoonstellen in de wereld. En voor je het weet lijkt het wel alsof het een soort sneeuwbaleffect heeft. Dat het steeds meer, dus dan ziet die galerie het of dan is het in dat museum. En dan willen ze, ja, dan gaat dat eigenlijk verder op datzelfde beeld. En werd ik gevraagd van, wil je een tentoonstelling maken? Ja, we zouden heel graag meer van dat soort snijwerken zien.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb ik daar heel duidelijk een punt achter gezet. Gewoon als een soort zelfbescherming. En ook om te kijken van, hoe kan ik, ja, ook omdat ik niet anders kon. Ik moest gewoon weer dezelfde vragen stellen, maar het op een andere manier misschien benaderen.
Ja.
En niet in dat het eenzelfde handeling wordt.
Dan zei je net, mijn werk gaat over kijken en zeg maar de blik van de kijker.
Ja.
Dat vul ik niet van tevoren in. Dat gebeurde bij die cut-outs volgens mij wel, hè, voor een deel. Dat werd echt gezien als een soort van makkelijke kritiek op de mode-industrie. Althans, dat was de meest voor de hand liggende.
Nee, ja, dat is hoe sommige mensen het misschien zagen.
Ja.
Maar daar is het nooit uit ontstaan. Dat is een heel andere weg geweest. Wel natuurlijk dat ik ook vragen had over die beelden en over reclame en over schoonheid. En vooral de vraag van waarom. Wat ik nog steeds interessant vind is, waarom werkt reclame nog steeds zo dat je het toch ziet? Ook al denk je het is oppervlakkig.
Ja.
Ook al denk je, dit doet mij niets. Want het is, het is zielloos. Je loopt er voorbij en toch heb je het gezien. En je weet het weg te zetten, maar toch.
Het is binnengekomen.
Onbewust. En dat vind ik heel interessant aan beeld. Dus het is niet alleen maar natuurlijk de commercialiteit of de makkelijk of een soort oppervlakkigheid die me eraan stoort en waar ik tegen in wilde gaan. Maar meer de bevraging bij mezelf persoonlijk. Hoe komt het nou toch dat het toch al als een soort virus je gelijk raakt? En
ja.
Dat je het meteen herkent. En wat is dat voor patroon? Want dan kun je wel gaan zeggen dat zijn grote industrieën en allemaal marketingconcepten en mensen die daarover nadenken. En dat is ook wel zo. Maar toch leunt dat heel erg op een patroon die in de natuur bij ons ingebed zit. En daar, op dat gebied, dat vind ik heel interessant om daar te proberen te komen. Of dat, op een of andere manier te begrijpen of toe te doorgronden.
Ja, en ben je daar verder in gekomen? Heb je een soort van heilige graal gevonden daarin?
Nee, niet. Ik zou niet zo in een paar woorden kunnen zeggen dat ik hoe het allemaal in elkaar zit. Nee, nee. Want het is een heel wonderlijk. Maar het grijpt ons, het beeld grijpt ons elke keer weer. Dus het pakt mij ook elke keer gewoon weer helemaal vast. Ja. En of ik zit daar, ik ben daardoor gegrepen. En het beeld werkt veel sneller dan woorden of het denken. Dus je moet jezelf altijd weer inhalen om dat te kunnen plaatsen. Mm. En als ik het dan heb over kunnen plaatsen, is dat je dus inderdaad gaat denken van oké, hoe zit het in elkaar? Wat zie ik eigenlijk? Je kan natuurlijk gaan analyseren op allerlei manieren. Is het kleur? Zijn er mensen op afgebeeld? Is het een nieuwsbeeld? Is het een modebeeld? We kunnen er allemaal categoriseren. Ja, en toch, als je dat ook een beetje probeert los te halen, kan je het weer in een grotere categorie neerzetten. Dus bijvoorbeeld die modebeelden. Ik zeg maar even, ik ga wel even een naam noemen. Een Calvin Klein campagne. Mm-hmm. Met een vrouw die bevallig over een rots ligt. En een rok, een jurk die daar zo mooi draperieën, een beetje zo wapper in de wind. Nou, je kan je er wat bij voorstellen. Of een H&M reclame.
Ik heb een beeld hoor.
Ja, en dat hebben we allemaal met die haren. En dan, als je dan even heel, heel makkelijk gewoon een schilderij, Botticelli-achtig schilderij ernaast zou zetten. Dan, misschien dat ze niet allemaal wapperende, ja, toch wel gewaden hebben. En die plooi van die kleding, de wapperende haren, een bepaalde houding. Mm-hmm. Uiteraard zijn natuurlijk heel veel, is er heel veel veranderd in de manier waarop beeld gemaakt wordt. Maar een bepaalde houding en hoe kleding gedragen wordt, een draging, een uitdraging, daarin is er toch nog steeds het idee van een belofte en van een schoonheid. En dat blijft bijna zo hetzelfde. Ja. En dat vind ik heel, ja, dat fascineert mij.
Wat ik interessant vond is dat jij in de catalogus, was het geloof ik, van de tentoonstelling Nabeeld in het GEM.
Ja.
Zei jij, ik kies altijd foto's om te bewerken die waar ik iets in herken, maar waar ook altijd iets in zit wat ik storend vind.
Ja.
Waarom dat? Waarom dat storende?
Omdat er ergens moet er iets te bevragen zijn. Dus als iets helemaal fantastisch is, dat kun je ook bevragen hoor. Soms heb ik wel eens een beeld dat ik denk van, nou, hier hoef ik helemaal niks aan te doen. Hier kan ik niks aanraken. Hoe komt dat eigenlijk? Waar zit dat hem in? Omdat er dan net iets voor in dit geval, of in dat geval dan iets prettigs in zit. Of net dat er al voor mij iets genoeg schurends in zit, waardoor ik zelf niet meer een laag hoef weg te halen of toe te voegen. Iets storends. Nou, in de modebeelden vind ik toch wel heel snel dat het zo makkelijk beeld is. En dat het zo makkelijk duidelijk spreekt.
Dat
je
betekent dat, een makkelijk beeld?
Nou, dat je er één keer naar kan kijken en zelfs een seconde en je hebt hem.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus het is klaar. Het is gewoon suiker, weet je wel, cola of zo. Het is heel makkelijk.
Ja.
Ik vind het dus niet prettig om nog een keer naar te kijken. Of het is niet dat ik een afbeelding dus dan uitscheur uit een tijdschrift en dat dan op mijn muur hang. En daar, nou, er zijn er wel een paar hoor. Maar dat je daar dan 20 jaar naar kan kijken. Misschien 20 jaar later is het wel veel interessanter om het weer terug te zien.
Mm.
Maar in het hier en nu heeft het heel duidelijk een functie van heel erg vluchtigheid. En die vluchtigheid heb ik er een beetje bij weg willen halen.
Dan word je
en kijken of je er door
boos
tijd
op zo'n afbeelding of zo. Dat
nou,
je denkt
boos is bij. Het is niet boos op die afbeelding. Het is meer boos op hoe ik zelf met die afbeelding omga. Dus het is veel persoonlijker. Ik neem het veel meer. Ik haal het veel meer naar mezelf toe.
En waarom dan? Wat is er dan mis met de manier waarop je daarmee omgaat? Of wat is daar?
Nou, als je dan weer heel letterlijk in dat modebeeld blijft, dat je daar dan toch op, dat het werkt.
Ja, dat je
dus
erin
waarom
trapt.
Werkt dat dan bij mij? Nou ja, ja, zoiets.
Ja,
ja en wat, waar zit dat dan eigenlijk, dat intrappen? Wat is dat dan eigenlijk? Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Waarom spreekt het, welke gedeelte spreekt het mij aan?
Hmm.
En dan wil ik eigenlijk toch dan wil je toch op zoek naar wat meer de worteling van een beeld. op die manier.
Ja.
Ja. Maar bijvoorbeeld wat mij kan... Ik bedoel, even een heel raar voorbeeld. Als je dat noemt over dat ietsje kan storen. Als ik dan een café binnenloop en er liggen allemaal bierveeltjes. Dan het liefst draai ik ze om. En heel vaak lukt dat niet, omdat aan de achterkant ook weer iets staat. Maar soms heb je nog wel zo'n bierveeltje waar je wel zelf een gedachte of een krabbeltje of een tekening op mag schrijven.
Yeah.
En dat vind ik echt heel prettig. Ik vind ook dat mijn glas beter uitkomt op een wit bierveeltje dan met die Heineken of weet ik wel, Amstel reclame of weet ik veel wat er allemaal voor op staat.
Yeah.
Het is ook een beetje een tik. Hè? Ik heb ook wel. Het is natuurlijk ook wel dat ik me kan storen aan bijvoorbeeld de rode stoelen hier in de ruimte. En dan denk ik, maar ja, goed, ik kan niet alles constant omdraaien en veranderen. Maar het is wel echt een neiging van corrigeren totdat ik het ernaar kan kijken en langer naar kan kijken.
Ah.
Dus het is natuurlijk ook een corrigerend karakter wat er ook heel erg in zit.
Ja. Ja. Dus jij loopt corrigerend door het leven eigenlijk? Als
ik
je
denk
straks
dat iedereen
loopt,
dat doet, alleen ik doe dat wel een stuk bewuster.
Ah, ja. Ja.
En ik heb er iets meer last van misschien. Ja, misschien moet ik dat toegeven. Ja.
Nou ja, ik
sommige
weet
mensen
of...
hebben nergens last van.
Het biedt ook inspiratie natuurlijk in jouw geval. Want je bewerkt beelden, je werkt met beelden. Dus het kan ook, je kunt het ook een fijn ontwikkeld kwaliteit noemen.
Dat kan, ja. Ja.
Of zie je het zelf als een last?
Nee, soms heb je echt ergens last van. Ja, en dan is het gewoon irritant.
Dus een voorbeeld? heb je nu ergens last van?
Nee, helemaal niet. Nee. Nu op dit moment, nee, zo erg is het nou ook weer niet.
Mm.
Maar in sommige gevallen, ik heb er ook al nu een tijd lang gewerkt in een 2 jaar lang een onderzoeksperiode bij Stichting Castrum Peregrini.
Mm-hmm.
Aan de Herengracht. Dat is een huis waar een vrouw 70 jaar heeft gewoond. Zij is 100 jaar geworden. Zij is een aantal jaar geleden overleden. En ik had ik kreeg de vraag of ik wilde rondlopen en wilde kijken. Of tenminste heb ik ook samen met de stichting... hoe zeg je dat? We zijn samen tot een idee gekomen van hoe kun je met deze plek aan de slag. Dus ik ben daar heel vaak naartoe geweest, samen met een fotograaf. Ik heb heel veel rondgelopen en ben gaan kijken van... je moet je voorstellen, zij was kunstenaar, zij woonde daar. Dus je hebt een woonkamer, je hebt een atelier, je hebt een slaapkamer, een badkamer, een bibliotheek. Het is een onderduikadres geweest. Heel veel lagen heeft het huis.
Mm-hmm.
En ik ben me hier in eerste instantie best wel op het atelier gaan richten. En dan kom je bij iemand in huis. Dan kom je ook nog eens bij een kunstenares in huis die er niet meer is. En dan loop je door haar werkplek. En dan moet je je verhouden tot een andermans leven. Maar je kan niet anders dan dat je met je eigen perceptie, met je eigen blik naar haar werk kijkt. En er waren een heleboel dingen in haar werk die mij niet bevielen in keuzes die ze had gemaakt. Want ja, het waren andere keuzes. Zij schildert glas en lood, maakte dingen waar ik misschien niet 1, 2, 3 lang naar zou kijken.
Mm-hmm.
Maar je ziet ook heel veel dingen in het huis en vooral ook een manier van hoe zij spullen in haar huis samenbracht die ik geweldig vond. Dus je kan niet anders dan dat je... tenminste, ik heb er misschien sterke neiging toe om heel erg te reageren van hoe het bij mij gevoelsmatig binnenkomt.
Ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld ook op zo'n plek, wat dan weer heel anders is dan misschien een tijdschrift, een modetijdschrift, heb ik eigenlijk eenzelfde manier van handelen. Dat je dingen weglaat, dat je op bepaalde dingen inzoomt. Je gebruikt dan niet letterlijk een mes, maar je gebruikt dan een vlijmscherpe camera.
Ja, precies. Om dingen uit te sluiten of juist...
Ja, het is eigenlijk
laten.
Hetzelfde, denk ik.
Ja. Ja.
Het is alleen een omgekeerde ontleding.
Nou, laat het daarover meer, want dat vind ik een interessant onderwerp. We gaan eerst even luisteren naar muziek. I'll Be Your Mirror van The Velvet Underground. Gekozen door Amy Dick. Waarom deze?
Ik zei het net al.
Toen de microfoons uit.
Ja, het is een nummer waarvan ik, die ik al vaak heb gehoord. En waarvan ik vermoed dat ik die nog heel vaak kan luisteren. Dus het is niet een eenmalig hitje. Maar het is een nummer wat heel persoonlijk wat ik graag luister.
Wat is er zo goed aan?
Ik vind haar stem geweldig. Het is natuurlijk, zij heeft niet een 1, 2, 3 makkelijke mooie stem. Het is een beetje een lage stem. Ze zingt I'll Be Your Mirror, Reflect Who You Are. En refereert heel snel dat het zonlicht kan zijn. Of het licht op je deur. Dus dat je jezelf eigenlijk kan vertalen in hele kleine, eigenlijk weer observaties. Maar ook daar weer dingen aan toe kan dichten. Dat zit eigenlijk een beetje in het liedje.
Ja.
En vooral die reflectie vind ik heel erg mooi. En ook, dus ik ben je spiegel. Dat spreekt me heel erg aan.
Oké. Okay. Hey, we hadden het net al over Castrum Peregrini, dus waar jij een lange tijd gezeten hebt, rondgelopen hebt, gewerkt hebt. Hoe lang?
Nou, eigenlijk al sinds 2000, even denk hoor, 2008, 2009. Maar niet dat ik daar natuurlijk constant ben, maar wel dat ik voor het eerst het huis leerde kennen en binnenkwam, Giselle leerde kennen toen ze nog leefde.
Ja, want
dat
was
is die vrouw die daar. Ook de onderduiketage is begonnen. En, maar de afgelopen 2 jaar was het heel gericht een onderzoeksperiode. Dus laten we zeggen dat ik nu 2 jaar lang een project echt in dat huis en met het huis heb gemaakt.
Nog heel even dat huis, want dat is best wel belangrijk. Wat is dat voor plek? Het is aan de Herengracht, geloof ik, hè?
Ja.
En daar hebben onderduikers gezeten?
Ja, maar het is vooral een woonhuis. Okay. Dus het was een woonhuis en toen brak de oorlog uit. En toen is die onderduik er ook geweest. En dat is gelukkig een geslaagde onderduik geweest.
Ja.
Dus daarna werd het ook gewoon weer een woonhuis. Dus het is heel lang helemaal niet bekend geweest dat daar een onderduikperiode is geweest. Dat is pas sinds kort dat er wat meer aandacht aan gegeven wordt.
En dat lijkt me wel belangrijk voor het gevoel van zo'n ruimte, voor die geschiedenis.
Ja, maar meer. Het is een heel pand, dus het heeft meerdere verdiepingen. En er wonen ook meerdere mensen. En zij werkte er ook, dus haar atelier was daar. Dus het is eigenlijk een soort labyrinth. Het is constant kom je in een andere kamer terecht. Een soort boek waar je doorheen wandelt.
Ja. En dat lijkt me niet makkelijk als je rondkijkt en denkt: dit wordt zo of dit wordt zo. Hoe eigen je zo'n ruimte toe?
Nou, dat kijk, want ik begon natuurlijk net ook over, omdat jij mij vroeg over bepaalde ergernissen en reacties op je omgeving. Dat gaat dat je, kijk, je voelt soms echt van: oh, wacht even. Ik wil misschien niet te veel over de onderduik. In dit geval, dit huis heeft zoveel verhalen, zoveel personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis de recente geschiedenis van zo'n huis. Allemaal bewoners. En al die verhaallijnen kan je zo ontzettend snel in verstrikt raken. En eigenlijk wilde ik toch wat meer wijzen naar de dingen en de objecten die er in het huis waren. En heb heel erg mijn best gedaan om daar op een gegeven moment een ritme in te vinden. En samen, wat ik eerder ook zei, met een fotograaf. Dus dan liep ik er rond. En dan was ik zelf ook wel eens eerder in het huis alleen. Een tijdje ergens zijn. En dan gebruik ik wel heel vaak mijn iPhone als een soort schets. Om af en toe dingen te fotograferen die ik zie. En dan een afspraak maken met een fotograaf. En dan achter elkaar die dingen eigenlijk beter vastleggen.
Dat lijkt me een heel mooi moment. Dat je daar in die ruimte zit. Je weet, ik ga iets met deze ruimte doen. Wat zoek je daar dan?
Ja, het grappige is dat je weet dat je dat je dus eigenlijk een 2 jaar lange periode aan de slag mag. Dat is heel prettig. Dat geeft een soort rust. Tegelijkertijd, als dat dan eenmaal zover is dat je dat mag gaan doen. Dus je gaat daar naar binnen en ineens, je moet je ook voorstellen, ik heb Giselle nog gekend en dan ineens was ze er niet meer en dan mag jij in haar huis rondlopen. Terwijl ik altijd natuurlijk haar volgde als ik in die ruimte was en nu ineens was zij er niet meer. Ja. En dan mag ik dan nu dit aanraken? Mag ik dit omdraaien? Mag ik nu dit laadje open doen? Ja, dat mag. Of misschien mag dat niet, maar heb je toch gedaan. Dus dat gaat heel klein. Kleine stappen doe je daarin. En eigenlijk ging dat bij mij ook heel erg vanuit het rondlopen op die plek en kijken naar wat er ligt. Ik ben helemaal niet gelijk in archieven gaan duiken, want ze heeft allemaal briefwisselingen en allemaal dagboeken en allemaal foto's. En ik heb dat helemaal niet meteen, ben er niet meteen in op die manier in gaan kijken. Ik ben veel meer gaan kijken van hoe. Wat zie je als je gewoon binnenkomt? Wat ligt er nog? En het is, in dit geval was het vol. Stapels, blaadjes, stenen, bordjes, boeken, schilderijen, kwasten. Het hield niet op. Echt, ze verzamelde zoveel. En had ook daar 70 jaar op die plek gewoond. Dus dat stapelt zich op, al die bezittingen en al die souvenirs. En zij heeft ook heel erg geprobeerd om haar leven te organiseren en archiveren. En ze gebruikte daar heel veel briefjes voor. Want ze schreef dan bijvoorbeeld op een stapeltje, allemaal in het Engels: "Do not touch, I'm sorting important souvenirs." En dat zag ik op een gegeven moment liggen, dat briefje. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat is precies hoe ik me voel. Ik wilde eigenlijk ook, ik had eigenlijk precies hetzelfde gevoel van niemand mag nu even iets aanraken. Want ik ben op zoek naar de kleine dingen die op dit moment belangrijk zijn. Dus ik heb toen ik dat kaartje zag, haar handgeschreven bericht, toen besefte ik me ineens, oké, ik ga die fotograferen en dat wordt de werktitel. Dus we hadden eigenlijk eerst een andere titel voor een werkperiode. Mm-hmm. Maar toen zag ik dat en dacht ik, nee, dit wordt hem. Dus het is niet dat je van tevoren weet waar je naar op zoek bent. Het gaat. Hè? Terwijl je loopt, komt het naar je toe. Dat is een beetje.
En hoe weet je dan wat? Hoe voel je wat goed is en wat niet? Hoe voel je van dit wordt mijn spoortje? Of hier zet ik licht op?
Nou, met dat briefje was het gelijk duidelijk. En dat is dan ook eigenlijk geen twijfel meer over mogelijk. Mm-hmm. Er is zelfs een kleine spelfout. Dus, het is important souvenirs, heeft ze geschreven.
De E ontbreekt,
ja,
de souvenirs.
En die spelfout heb ik erin gehouden. En zo komt het eigenlijk op je af, de keuzes. Eigenlijk ligt het er allemaal. Mm. Dat is... hetzelfde als dat je zo'n snijwerk, jij zei cutouts, maar ik zeg dan snijwerker in het Nederlands, maakt, is dat eigenlijk het patroon er ligt. Je moet het alleen maar keuzes maken terwijl je weghaalt. Mm-hmm. En dat heb ik daar bij Castrum en in het huis eigenlijk ook gedaan. Ik heb natuurlijk 80% overgeslagen, zo niet 95%.
Ja.
En blijft, er zijn wel meer dan. Nou, ik denk 1500 foto's gemaakt uiteindelijk. Dus dat is weer een heel nieuw archief wat je dan op een gegeven moment opbouwt. Uh-huh. En daarin wordt het heel erg lastig. Dus op een gegeven moment sla je natuurlijk allerlei paden in en zie je dingen. Nou, die briefjes zag ik bijvoorbeeld, die ze handgeschreven had. Ze schreef ook, this needs to be answered. Ook alle kleding, alles werd benoemd. Dus allemaal met zo'n klein wit papiertje of een geel papiertje. En het werd overal opgelegd. En alles kreeg een categorie. Maar dan, dus eigenlijk een tag, maar dan nog handgeschreven.
Ja, ja. Een analoge archiefsysteem. Ja. Hoe is dat tot een tentoonstelling gekomen? Hoe?
Het is niet per se tot een tentoonstelling gekomen. Het is meer dat ik steeds meer wist van waar ik naartoe wilde wijzen. Wat ik belangrijk vond. En dan dus gefotografeerd heb. En dat is een website geworden. Waarin het eigenlijk, terwijl ik er nog mee bezig was, dat het ook gedeeld kon worden.
Geef eens een voorbeeld van zo'n verwijzing naar wat.
Nou, heel veel van die briefjes. Het begon eigenlijk ook al vrij snel bij heel veel verkleuringen die ik in het huis tegenkwam. Het huis is al. Sommige interieurs zijn al een tijd lang hetzelfde gebleven. En het licht komt natuurlijk elke dag als de gordijnen openstaan op dezelfde manier binnen. Dus je kreeg dat je, als je dan iets verplaatste, zag je gewoon de oorspronkelijke kleur. Nou, en dat zag ik in eerste instantie heel erg in de gordijnen, in de boeken. Dus en toen heb ik dus de eerste keer dat ik echt ging fotograferen, de briefjes, een aantal van die briefjes gefotografeerd en de boeken, een aantal verkleurde boeken, dat was de eerste stap. Nou, en dan steeds meer komt er dan bij, je ontdekt steeds meer dingen.
Mm-hmm.
En toen kon ik dat dus ook gaan delen op die website. En op dit moment ben ik nog steeds laatste hand aan het leggen om daar een boek van te maken.
En wat vang je daarmee? Dat is misschien een hele moeilijke vraag. Maar wat je zei, ik ben een soort van aanwijzer daar in dat huis. Hè. Ik zeg van, hey, kijk eens hier. Kijk eens naar die verkleuringen steeds. Het soort van misschien een verstilling van de tijd. Of een soort bewijs van dat daar tijd in zit. Mm-hmm. Maar wat zeggen al die briefjes, al die verkleuringen bij elkaar? Waarom moeten die eruit gelicht worden?
Op een bepaalde manier gaat het heel erg over de plek waarop ze gestaan hebben. En vooral dat ze met elkaar een bepaalde verhouding zijn aangegaan. Dus letterlijk als boeken tegen elkaar aan hebben gestaan en je haalt ze van elkaar weg, dan kun je de afdruk van de ander zien. Dus die hebben iets met elkaar te maken. Mm-hmm. Het is op een bepaalde manier een soort foto, maar dan in de objecten. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook over een karakter van een persoon die er wel en niet is. Dus constant dat, want Giselle is er natuurlijk niet meer. En nu ben ik daar aan het rondlopen en aan het kijken van wat vind ik nog belangrijk in het huis. En je komt natuurlijk allerlei dingen tegen. Ik heb ook verkleurde boeken in huis staan, maar op een of andere manier kon ik ze bij haar beter zien in haar huis en waarderen. En op een bepaalde manier is het een soort overgangsgebied, denk ik, waar ik naar wijs. Dus de verkleurde boeken. Kijk, verkleuring op zich is iets wat ik niet per se alleen maar mooi vind, omdat het terugwijst naar iets wat geweest is. Maar het is ook iets wat het gaat zeggen over wat er kan gaan komen met alles wat we nu opnieuw kopen en opnieuw beginnen in ons huis. Als ik nu boeken neerleg, over 20 jaar zijn ze ook verkleurd. Dus het zegt ook iets over waar het naartoe gaat. En ik denk dat ik dat soort voorbeelden heel prettig vind. Als het dat beide in zich heeft. Het vooruit en terugkijken. Als je zoiets kan pakken in een object, dan zonder dat je dat dus nu zo heel ingewikkeld moet gaan proberen uit te leggen.
Duidelijk te maken, ja.
Dan voelt dat goed.
Ja. Ja.
Dus dat zijn de momenten waar ik niet naar zoek, bewust, maar die dan ineens ergens liggen.
Gewoon. En zich opdringen.
Of ineens zie je het.
Ja. Ja. Heb je nog zo'n voorbeeld van zo'n spoor wat je daar gevonden?
Nou, een ander wat er veel in dat huis zichtbaar werd, waren je noemde het helemaal in de introductie, heel veel papier ook die ze vooral niet heeft gebruikt. Dus van post-its tot oude agendavelletjes, tot randen van tekeningen die ze had afgeknipt, echt grote randen, en bewaard. En je ziet al die stukken papier liggen. En die lagen eigenlijk klaar om weer gebruikt te worden.
Daar zit ook die dualiteit in van wat geweest
is. Een soort
is.
Toekomstperspectief
en, toekomst,
en het verleden tegelijk. Mm-hmm. Dus die belofte, dat vind ik altijd heel spannend. En ik zag steeds meer van dit soort papieren liggen. Die niet beschreven waren, maar zeker eigenlijk beschreven waren door de zon of door de tijd. Of niet getekend waren, dus had ze niet gebruikt. En toen heb ik gevraagd, zou ik die mogen gaan verzamelen? En dat mocht. En toen heb ik ze in een andere ruimte op een gegeven moment dacht ik van, nou, wat nou als ik ze ga ophangen aan de muur? Mm-hmm. Ik ben gewoon heel benieuwd hoeveel. Hè, dus op een gegeven moment komt er dan zo'n vraag van hoeveel papier is er eigenlijk? Hoeveel vierkante meter aan belofte ligt hier in dit huis? Van wat had ze nog allemaal kunnen maken, schrijven en doen? Dus dan krijg je ineens een hele simpele gedachte van, als we het dan gaan ophangen, wat is dat dan voor oppervlak? Is dat een kamer vol? Is dat twee kamers vol? Nou, ik had wel eindeloos door kunnen gaan. Maar op een gegeven moment krijg je ook te maken met dus dat je al die stapels papieren hebt en dat je in een ruimte komt en de muren zijn ook maar zo hoog en zo breed.
Ja. Yeah.
En dan begin je met ophangen en met een soort ritme te vinden. En dan heb je een stapeltje en dan ga je dat zo allemaal ophangen. En ineens houdt je muur op, maar gaat dat stapeltje nog door. Dus dan moet je toch nog een tweede laag doen. En dan houdt ineens halverwege de muur op. En dan heb je daar nog een witruimte van de muur. Dus je gaat toch op een gegeven moment iets maken. Mm. Je bent toch esthetische keuzes aan het maken. Met iets waarvan ik heel erg probeerde ongemaakt te laten zijn. Hè? Te laten zijn wat je gewoon vindt.
Ja.
En dat is iets waar ik constant nog wel mee worstel. Ook met het materiaal. Want ik wilde echt eigenlijk zelf niets meer. Ik wilde mezelf eigenlijk een soort kader geven van, jij mag niet maken. Het ligt er allemaal in het huis. En daar ben ik gewoon heel erg mee bezig geweest. Dus met elke foto, die ik gemaakt heb van een object. Natuurlijk maak je die foto, dus je maakt altijd iets. Dus ja. Er is altijd een dualiteit in zo'n uitspraak. Maar toch wilde ik zoveel mogelijk dat het een voorbeeld is van iets wat ongemaakt is.
Ja, het is bijna als een soort van archeoloog.
Ja.
Daar daar komt het verwijzen volgens mij ook vandaan. Is dat je echt zegt van kijk hier eens naar, bijna zonder daar zelf zichtbaar in te zijn.
Ja. Ja, en ook ik heb ook heel erg, want nu hebben we natuurlijk wel de stichting genoemd. Je noemt mijn naam net, ik heb haar naam genoemd. Dus je krijgt ook heel snel allerlei persoonlijke verhalen en ook hele geschiedenislagen. En die heb ik heel erg geprobeerd eraf te halen. Hmm. Was ook heel nieuwsgierig, wat blijft er dan over? En hoe lezen we het dan? En dan eigenlijk gaat dat ook weer voor mij over het toelaten van iedereen. Om het maar even zo, ik weet niet.
Om het zo onbeschreven
mogelijk.
Ik hoor
mezelf nu zeggen, denk ik heel hard, is dat waar? Is dat waar? Ja, om het heel erg toe te laten. Ja, om het open te hebben. Dus dat je, ik wilde alle namen en alle jaartallen zoveel mogelijk eraf halen. Dus dat je niet weer zo'n kader hebt waarbij je het plaatst. Dus het is, als ik zeg Herengracht, dan weet je al meteen, oh, oké. Okay. Of als ik haar naam noem, ja. Giselle Waardschoot van de Gracht d'Ailly. Oh, nou ja, dat, weet je wel, wordt dat geplaatst.
Ja.
Nou, als dat er allemaal afgaat, wat blijft er over? Moet je beter je best doen om het dus, ja, zelf te interpreteren. En dat vind ik wel. En dan zijn er natuurlijk heel veel dingen waar je op kan navigeren. Maar dat vind ik wel een andere taal.
Ja, snap ik wel. Hoewel je natuurlijk ook een deel van de identiteit dan weggumt eigenlijk.
Ja, en daar heb ik wel echt heel veel moeite mee gehad ook. Ja. Want dat voel je soms, denk je van, oh, maar nu ben. Dan heb je af en toe het idee dat je een soort. Want dan probeer je voorbij ego te gaan. Maar denk je, maar ben ik nu niet mijn eigen ego aan het doordrukken?
Je bent de grote gummer.
Je bent natuurlijk toch degene die het dan weghaalt, inderdaad. Dat is zo. Tegelijkertijd wist ik ook dat er andere mensen wel een biografie aan het schrijven waren. En het is niet dat ik het.
Anderen
leggen wel de aandacht daarop.
Ja,
ja, dus het was ook heel erg mogelijk om deze positie op te zoeken.
Ja.
Wat voor mij een hele prettige onderzoeksperiode is geweest. Ook om dingen te ontdekken die ik nu beter zie in mijn manier van werken. Daarvoor al.
Waardoor het belangrijkste is?
Nou, dat ik dus beter kan wijzen, dat toespitsen. Dat ik dat dus ook terugzie in mijn eigen atelier. Dus door in haar atelier te zeggen van, oh, dat zijn important souvenirs. Hè. Ik gebruik wel haar term, maar ik heb zelf eigenlijk in mijn atelier ook de important souvenirs. Alleen bij mezelf kon ik dat nog niet zo duidelijk zien.
Ja.
Totdat ik bij haar heb kunnen kijken. En dus zie van, oh, maar dat vind ik belangrijk, dat vind ik belangrijk. En dan kom ik op mijn eigen atelier daarna soms. En dan zag ik iets op mijn tafel staan en dacht ik, oh, als dat bij haar had gestaan, had ik het leuk gevonden.
Ja, precies.
En dat is dan, nou ja, dat is dan die spiegel, wat dus net ook in het lied zit, wat je soms nodig hebt om elkaar, ook al. Dus ik was toch een beetje in gesprek met haar. Ook al was het niet letterlijk meer aanwezig.
Denk je dat ze het idee mooi vond? Je uitgangspunt, als ze had geleefd?
Ik heb soms het idee dat het bevestigd werd. Wat ik dan terugzag. In wat ze had geschreven. Op een gegeven moment vond ik een briefje waarin ze had geschreven. Waar ze had heel kriebelig handschrift. Want ze was echt al in de 90. It's the paintings I did not paint that are the most breathtaking. They capture visual emotions that make man-made medium impotent. Dus het zijn de schilderijen die ik niet heb geschilderd, die het allerbelangrijkst zijn. Zij zorgen ervoor dat alles wat mens gemaakt is eigenlijk impotent wordt of niet meer nodig is. En ik denk dat zij, want zij was echt een schilder, puur zang. Zij vond schilderen heel belangrijk en ik schilder helemaal niet. Dus daarin hebben wij een conflict. Toen ik haar voor het eerst ontmoette, vroeg zij ook aan mij. Ik zei, ik ben kunstenaar. En dan zei ze, oh, met de pen of de penseel? Dan moest ik dan heel lang over nadenken.
Nee, allebei niet.
Pen. Dat kwam dan dichterbij. Oh. En dan zag je gewoon van, oeh. Want ja, de pen is prima om te schetsen. En denk, maar penseel was wel echt, schilderkunst was wel echte kunst.
Ja.
En,
maar jullie vinden elkaar in de belofte.
Dat durf ik allemaal helemaal niet te zeggen, want ik kan niet voor haar spreken. Dus ik wil dat soort dingen ook helemaal niet op die manier gaan invullen.
Maar ja, dat spreekt toch uit die quote, als ze dat zegt?
Ja, maar misschien bedoelde zij hem wel anders. Ik bedoel, ze zegt het zelf, van, ze heeft het heel klein, ze heeft het wel opgeschreven, dus ze wilde misschien toch wel dat het ooit gevonden werd, ja. Toch nog een keer terug. Maar ik denk dat zij het heel erg daar heeft over de schelpjes die ze gevonden had, de takken en de natuur, alles wat al... ik denk dat zij het wel heel erg op die manier had ingevuld. Terwijl ik denk dat dat zich doorzet tot in de manier waarop zij met die spullen ook weer omging in het atelier. Dus dat zijn ook de paintings she did not paint. Maar ook, ik denk ook de dingen die ik niet maak. Het gaat bijna voor mij voorbij, dat schilderen. Het gaat gewoon over het ongemaakte. Het onbedoelde. Daar ligt vaak heel veel kracht. Hoe vaak een trappenloop wordt, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dat het zo heel mooi weggesleten wordt. Ja, daar kun je heel boel aan aflezen. Dat is heel mooi. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat er auto's tegen een muurtje, omdat er een soort bocht of een architectuurpunt heel onhandig is. En dat er auto's langs rijden. En dat er allemaal krassen van die lak op een muurtje ergens zich aftekenen. Ja, dat vind ik ook te gek.
Ja.
Ik bedoel, of de kauwgompjes rond de put die uitgespuugd worden. Ja, dat zijn allemaal hele... het zijn meer patronen van hoe een stad wel of niet werkt. Maar die vind je overal. Patronen die hoe een huis wel of niet werkt of hoe er geleefd wordt. Dat kan mij heel erg raken of boeien.
Mooi. We gaan even luisteren naar De Regels via de Radio. Dat is onze vaste rubriek.
Oké.
De Regels via de Radio. De Regels van de Radio. Een radiowerk. Loie Koppie. Rozengracht 63, 1016 LT Amsterdam. Telefoonnummer 020-420-0247. Roos, @loiekoppie.nl. 1 keer NT startkost. DHZ print 50 cent. 20 keer A4 DHZ print zwart-wit 2,40. Subtotaal 2,92. Contant 3 euro. Contant 10 cent. Loiekoppie.nl. Frame products, factuur, omschrijving, aantal, prijs, kort, bedrag, btw. 3, transport, 1.000,00. 20 keer 40 mm, S-doorn, 133 euro. 20 keer 40 mm, S-doorn, 612 euro. Subtotaal, 745 euro. Totaal btw, 156,45. Te voldoen. 901,45. Wij verzoeken u bij betaling uw klant- en factuurnummer te vermelden. Van der Linden, Rozengracht 3638 Amsterdam. 020-624-2791. Kassa 701. 15:10. Kassa 1 Ellis. Omschrijving. Aantal, eenheid, prijs, korting, bedrag. K. Schildersmat. 1,90 K schildersmat 1,995 K schildersmat 1,095 K schildersmat 1,995 K schildersmat 1,365 Subtotaal 2640. Wij danken u vriendelijk voor uw bezoek. Ruilen kan binnen 14 dagen met kassabon.
Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het zeer experimentele fragment dat je net hoorde is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Ik praat vandaag met Amy Dikke. En ik wil heel graag hebben over haar komende tentoonstelling, want er zit er weer eentje aan te komen. Hè? Quote-unquote.
Ja.
Vertel, waar gaat het over? Wat gaan we zien?
Nou, de titel is quote-unquote. Een citaat die, dus het zijn echte aanhalingstekentjes waarbinnen je het citaat zou plaatsen. Het werk, de tentoonstelling heet zo, maar het is ook een werk die titel draagt. En dat is letterlijk, ja, ik kan het nu doen, een hand die quoteert aan de ene kant en aan de andere kant. Ja. Dus je ziet een hand die twee vingertjes opsteekt en aan de andere kant ook. Maar het was een foto van een groter figuur die die handeling deed. Maar ik heb heel erg ingezoomd op alleen de handen. En die foto heb ik ook gezien in het huis bij Giselle of bij Castrum in een van de boeken die ik waar ik ingezoomd heb op die foto. Dus het komt daar vandaan. Mm. Maar ik had het boek ook hier in de bibliotheek kunnen vinden, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dus die vindplaats is niet zo van belang?
Nou, voor mij wel, persoonlijk wel. Want ik weet precies waar het allemaal vandaan komt. En ik zie daar weer allemaal andere patronen en lijnen in. En voor mij heeft dat wel een groter verhaal.
Maar voor een kijker waarschijnlijk niet.
Nee, het kan helemaal op zichzelf staan. Dat is wel belangrijk. Ja. Dus het kan zelfs helemaal los van het huis. Deze beelden kan, dat vind ik het allerbeste. Als het een eigen leven kan leiden.
Ja.
Dus nou ja, dat is letterlijk wat de quote-unquote als beeld is. Dus je ziet ook dat het gefotografeerd is uit een boek. Dus je ziet nog een beetje de textuur van de print. Hè, als je iets drukwerk, krijg je een soort grafisch raster. Dat zie je erin. Maar het is overduidelijk gefotografeerd en niet gescand. Dat is een groot verschil. En dat is, dus het is in Los Angeles. Ik heb eind april een tentoonstelling bij een galerie daar. Deze titel heb ik gekozen omdat ik gewoon toch merk, waar we dus ook in dit gesprek nu, al het werk wat ik toon bestaat op een bepaalde manier al. Dus alles wat ik maak is op een bepaalde manier een citaat.
Hmm.
En dus dat is niet iets wat ik van tevoren bedacht. Maar dat is doordat ik die foto zag en dat ik daarop inzoomde. En dat was een van de zoveel foto's van een van die sessies in dat huis. En ineens komt dat zo achteraf, blijft dat je bij. Dat is een van die kleine dingetjes die je gezien hebt. Maar dat blijf je dan bij en dat gaat dan, dat heeft een groter bericht of een groter betekenis. Dus dat kan nu ook op deze manier doorgaan.
Ook interessant dat er een soort van leegte, dat het ook een leegte impliceert. Hè? Quote en quote, daar zit iets tussenin.
Ja,
er komt iets tussen.
Ja, ja. En ook in het beeld, want het zijn dus twee foto's waar dus tussenin een persoon aanwezig zou moeten zijn die ook weer weggehaald is. Dus in die zin komt het ook weer overeen met het weghalen.
Ja.
Het toevoegen en weghalen tegelijk. Het gaat heel erg over de ruimte tussenin, ja.
En eerder zei je, bij het weghalen van elementen uit een afbeelding laat je ruimte voor de kijker.
Mm-hmm.
Is dat in deze tentoonstelling ook zo? Of is het in feite jouw eigen werk nu de vulling van die ruimte?
Sowieso breng je werk in de galerieruimte. Dus ik ontkom er niet aan dat ik een bepaalde vulling van de ruimte hebben in mijn werk.
Yeah.
Maar in de meeste werken wordt die ruimte ook weer bevraagd binnen het werk. En ook dat de muur meedoet in het werk. In dit geval de muur, of de vloer. Ja.
Mm.
Dus het zijn allemaal werken waar, nou, ik heb nog die quote-unquote. Een andere voorbeeld is misschien nog wel vrij duidelijk uit te leggen. Omdat het bijna ook wel weer gek genoeg met die snijwerken te maken heeft. Het is alleen een hele andere manier van snijden. Ik heb ik heb een foto laten printen groter op papier. Een foto uit een tijdschrift, ook echt in dit geval.
Mm-hmm.
En heb eigenlijk een gedeelte horizontaal uitgehaald en verticaal. Horizontaal, verticaal. En op zoek naar de randen van het beeld eigenlijk. Daar waar voor mij de juiste spanning overblijft. Dus je haalt eigenlijk een derde weg. Maar hoeveel haal je over om het beeld spannend te houden? Mm. Dus het is geen gezichtsherkenning meer. Maar toch is het overduidelijk nog in verhouding. Nou ja, en dat zijn dus twee gezichten eigenlijk die ieder bestaan uit twee stroken. Maar die twee stroken zijn ook weer apart ingelijst. En die moeten zo op zo'n afstand van elkaar hangen dat je het gezicht gevoelsmatig kan invullen qua ruimte. Maar het is er niet meer. En gek genoeg, ik heb het nu deze werken die ik nu probeer te beschrijven, geen idee of het overkomt. Ik heb een beeld, maar ja, maar ja, iedereen heeft een beeld, maar ik weet niet wat voor beeld.
Ja, maar dat kun je niet controleren.
Ik heb een heel ander beeld, maar dat kunnen jullie over een tijdje dan misschien terugzoeken.
Ja.
Het is... het is heel gek dat ik dat dan... zoiets doe je, zoiets maak je. Daar denk je eigenlijk nauwelijks over na, dat gebeurt.
Mm-hmm.
En dan ligt het op mijn atelier en dan zegt iedereen... Oh, ben jij dat? Ja, dan denk ik, hé?
Oh, ja.
Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar toch, blijkbaar onbewust, heb je toch een soort portret gekozen. Dus iets wat in die rand... Want als je het hele beeld zou zien, weet je wel, het is overduidelijk dat ik dat niet ben.
Mm-hmm.
Maar dat dan toch... Ja, daar heb ik dus helemaal niet, daar heb ik helemaal geen erg in gehad.
Nee, dat is dus.
Nou ja, dat is dus wat dat beeld dus doet. Ja. Zonder dat je. En dan kom je dan later, word je daardoor ingehaald. En dat vind ik dan zo. Ja, ongelooflijk.
Ja. Ja, dat is het ook. In hoeverre maakt die ruimte uit waar je tentoonstelt? Ik heb zo het gevoel dat het voor jou dat het uitmaakt. Maar in hoeverre verhoud je. Met al bestaand werk tot die ruimte, zeg maar.
Nou, galerieplek is natuurlijk wel heel erg gemaakt om bijna alles neer te zetten. En het is iets.
Mm.
Het is zo leeg gemaakt dat het heel makkelijk werkbaar is. Terwijl dat ook gelijk weer heel moeilijk is. Omdat dus alles, je legt daar iets neer en iedereen heeft zoiets van... Oh, is dit de tentoonstelling?
Ja.
Dat is, en natuurlijk het tegenovergestelde was het voorbeeld waar we het net over hadden. Bij zo'n huis waar 70 jaar in gewoond is. Daar kan je iets neerleggen, maar het valt totaal niet op. Behalve als je echt heel erg je best doet om het uit de toon te laten vallen. En dan heb je een uittentoonstelling. Dan is het, nee, ja, het is gewoon niet, dat is niet te doen. Weet je wel, dat gaat ook niet. Dat is ook weer overdreven op zo'n plek. Dus het maakt heel erg uit waar je bent en hoe je daarmee omgaat en hoe je reageert. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren in het gemeentemuseum in Den Haag had ik heel veel moeite met bepaalde zalen of met de vloer. Nou ja, en dat gaat dan toch mee in de ontwikkeling van een werk maken. Dus ik heb ook gekozen om een heel groot vloerwerk te maken. Dan was er tenminste heel veel gedeeld van die lelijke vloer weg.
Wat was het voor vloer?
De vloer op zich is, ik weet niet, het is een soort houten, iets te vergeelde houten vloer, maar niet mooi, mooi vergeeld. Dus dat stoorde mij. Dat is echt zo'n gele zweem die dan alles wat je ophangt, zou
beïnvloeden.
Ja, dat vond ik bij al die tentoonstellingen die ik gezien had al storend.
Zou het iemand anders zijn opgevallen, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ja, alleen... ik denk dat ik me dan weer iets te veel daarop richt. Dan denk ik, oh, die vloer is zo lelijk. Oh, wat moet ik daar nou mee? Oh, hoe kan ik dat nou oplossen?
Daar kun je dan niet omheen.
Nou ja, dan merk ik dat ik al eigenlijk met een soort Big Pen of T-Pex die in mijn hoofd zit, al zit weg te krassen, gevoelsmatig. Weet je wel zo.
Mooi.
Ja, nou, helemaal niet.
Nou ja, het levert mooie dingen op.
Misschien na een tijdje dat gevoel wel kan komen. Dat ik denk van dit is mooi. Maar als je daar middenin zit, dan is het gewoon echt storend. Ja.
En toch zijn wij blij dat je het doet. Dankjewel, Ami. We zijn door de tijd heen alweer.
Okay.
Je corrigeert en je voegt toe, gelukkig. Daar zijn we heel blij mee. Dank voor je komst.
Ja.
Dit was Kunst is Lang.
Ja,
wil je thuis meer zien van Ami? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen ook naar haar werk. Wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week.